We gaan aan de slag met elkaar. Zijn we er klaar voor? Amen. Nou, we hebben... Dus dit is die campagne. Dit is inmiddels week nummertje 3. En vandaag is het thema bouwen aan een sterk karakter. Bouwen aan een sterk karakter. En waarin we eigenlijk daaronder ook zeggen... Toon karakter. Toon karakter. Zeg dat eens even tegen elkaar. Hey, toon karakter. Toon karakter. Dan, hij zegt, kom op. Hè, zeg je dan, toon karakter. Ja, dat is als het ware het thema van vandaag. En ik wil even een context met u neerzetten. En daarin gaat het over Daniël. Daniël 3. Over die 3 Hebreeuwse mannen. En dat vond plaats in de tijd van Nebukadnezar. En dan praten we over zo'n 500, 600 jaar voor Christus. Dat is even goed om die context ook weer even te weten. Koning Nebukadnezar. En dat gebeurde dus in een tijd waarin het volk Israël niet luisterde naar God. Ze waren eigenwijs, ze waren rebels, ze waren koppig en ze wilden God niet gehoorzaam zijn. En God heeft het geprobeerd. Hij heeft profeten gestuurd, waaronder bijvoorbeeld de profeet Jeremia. Jeremia heeft zo zijn best gedaan om elke keer opnieuw het woord van God te profeteren van bekeer je. Alsjeblieft, wees niet eigenwijs. Bekeer je. Wees gehoorzaam aan hetgene wat God van je vraagt. Ook de koning werd daarbij betrokken, maar zij wilden niet luisteren. En ook Jeremia heeft aangekondigd, als je niet luistert, als we zo koppig blijven als volk, zal op een gegeven moment de koning uit Babel komen en die zal ons meenemen vanuit Jeruzalem naar Babel. Ze wilden niet luisteren en dat is dus helaas ook gebeurd. De stad werd Jeruzalem werd meerdere keren omsingeld door deze koning. En in 586 voor Christus gebeurde het dat heel Jeruzalem werd platgegooid. Werd vernietigd door deze koning. Vreselijke tijd, zwarte bladzijde in de geschiedenis van Israël. En wat gebeurde er met alle mannen en alle vrouwen, potentiële leiders, mannen met verstand, mannen met een hoog IQ, leiders ook in de stad, die werden meegenomen. Die werden gedeporteerd. Die werden meegenomen naar Babel. En dat was dus ook in de tijd dat deze koning een beeld liet maken van goud. En dat beeld, zegt de Bijbel in Daniël 3, was 27 meter hoog. Dat is een flatgebouw. 2,7 meter breed. Stel je voor dat je hier binnenkomt en je ziet daar dus een gouden beeld staan tot aan het plafond. En dat moest aanbeden worden. Dat werd ingewijd op een bepaald moment aan alle hoge ambtenaren vanuit al die provincies die werden opgeroepen voor de inwijding van dat beeld. En de boodschap daarbij was ook nog eens, je moest knielen. Je moest buigen. O wee degene die weigerde zijn knieën te buigen, zijn hoofd te buigen voor dat beeld. Want o wee, als je dat niet deed, je zou gegooid worden in een vurige oven. In een oven, snikheid, waar je zou verbranden. Dat was de dreiging die erachter zat. En iedereen die boog. Zodra de muziek begon te klinken, iedereen boog neer voor dat beeld. Afgoderij. Maar, de Bijbel vertelt ons dat er 3 mannen waren. 3 Hebreeuwse jongens, die bleven rechtop staan en weigeren te buigen voor dat beeld. En een groep Babyloniërs begonnen dus deze Judeërs te beschuldigen. En hoe heten ze? Sadrach, Mesach en Abednego. Er was dus een aanklacht. En wat ze ook wilden, wat ze ook zeiden, deze 3 Hebreeuwse jongens bleven rechtop staan en zeiden nee. Wij buigen niet, ongeacht de consequenties, wetende wat er ons zou kunnen gaan gebeuren, maar 1 ding weten wij, wij buigen niet. En toen ontstond er een koninklijke woede bij Nebukadnezar en hij riep die 3 mannen bij zich en confronteerde hen met die weigering om te buigen voor dat beeld. En er werd een ultimatum gesteld. En de koning die herhaalde nogmaals dat bevel. En hij waarschuwde ze nogmaals, buig. Buig, want anders word je in die oven gegooid. In de oven gegooid. En zij bleven weigeren. Zeggen van, nee, wij buigen niet. Want wij dienen een God in de hemel. De schepper van hemel en aarde. En hij, Nebukadnezar, die was woest. Die was wit heet. Hij zag groen, geel, paars, alle kleuren van de regenboog. Hij kon het niet handelen, hij kon het niet hebben. Dat hij zelfs besloot en het bevel gaf dat de oven 7 maal heter werd gestookt. En dan lezen we in Daniël 3, vers 16. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden de koning en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Het is niet nodig voor ons om ons tegenover u te verdedigen. Want als het moet, als God daarvoor kiest, als het zijn wil is, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit die banden de vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet. Ook al zou God het niet doen. Ook al zouden we in het vuur worden gegooid en God grijpt niet in. En we zouden niet uit dat vuur worden gehaald. Dan nog, o koning, wij zullen uw goden niet vereren. En het gouden beeld dat u heeft opgericht, zullen we niet aanbidden. Wij zullen niet buigen voor dat gouden beeld dat u heeft neergezet. Wauw. Prachtig mooi verhaal, juist ook om voor kinderen te vertellen. Maar als wij ons gaan inzoomen in wat die mannen hebben meegemaakt en wat voor lef zij hebben getoond. Ik weet niet hoeveel van ons dat zouden hebben aangedurfd om op deze manier zo overtuigd te zijn in ons geloof dat ongeacht wat ons ook overkomt, wij blijven staan. Wij buigen niet. En we zijn begonnen deze campagne. De eerste zondag was dat we samen wilden bouwen aan een stevig fundament. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het fundament is Jezus. Jezus is die rots waarop wij ons leven willen bouwen. Maar dat kun je alleen maar ook echt goed doen op het moment dat je dat doet vanuit je identiteit in Christus Jezus. Zo belangrijk dat we onze identiteit weten te vinden in Jezus Christus. En daarin, op het moment dat je gaat bouwen, gaan daar die stormen komen. En die beuken op dat levenshuis. En dan dien je karakter te tonen, te kunnen staan in die stormen. Vast op die rots. Vanuit die identiteit dat je zegt, ik buig niet voor onrecht. En daar is een verschil, misschien even goed om dat weer eventjes onder de aandacht te brengen. Er is een verschil tussen je persoonlijkheid en je karakter. Een duidelijk verschil tussen jouw persoonlijkheid en je karakter. Want je bent een persoonlijkheid. Dat is wie je bent. Maar karakter toon je. Dat laat je zien. Dat merk je, dat zie je aan mensen. Maar die persoonlijkheid, dat zit ingebakken in wie je bent. En Psalm 139 laat ons ook zien dat God al reeds over ons na heeft gedacht voor de grondlegging van de wereld. Jij bent geen ongelukje. Je bent geen kosmische toevalligheid. Je bent niet een relationeel ongelukje. God was niet verrast door jouw komst. Je bent strategisch geplaatst in het leven met een doel, met een reden. Jij mag hier zijn. God heeft jou gewild. God heeft jou gepland. God heeft van tevoren over jou nagedacht. Hij wordt zo blij als hij aan jou denkt. En hij heeft jou heel bewust in deze tijd geplaatst. Niet in de middeleeuwen, maar nu in deze tijd. Hij heeft jou nu nodig. Hij heeft over jou nagedacht. Op dit moment wil ik jou hebben in dit leven. Je bent intentioneel door God bedacht. Je bent intentioneel door God gevormd. Je bent met een doel ontworpen. Je bezit ook alles. Alles is al reeds in jou aanwezig om jouw roeping uit te leven. Daar hoeft niets meer toegevoegd te worden. Alles is aanwezig. Alles is aanwezig. Alles is daar voor jou om uit te kunnen stappen. Om uit de verf te komen zoals God dat heeft bedoeld. Want je bent gemaakt voor die roeping. Dat is het doel. Want God kiest jou niet vanwege al jouw kwalificaties en al jouw vaardigheden. Hij kiest jou ondanks alles kiest hij voor jou. En jouw doel, de reden van jouw bestaan, beantwoordt een probleem. Daar is iets waarvan God zegt, ik wil jou daarvoor inzetten. Ik wil jou daarvoor gebruiken. Want elk doel heeft een reden om het op te lossen. En de vijand, die is er juist op uit om dat te frustreren. Dat je niet uit de verf komt. Dat wil hij dus bewust niet. Dus je persoonlijkheid is ook een stukje erfenis. Wat je van je vader en van je moeder ontvangen hebt. He, dat is die DNA, dat zit in je. Dat zit in je gekerfd. Dat zit vast, dat is wie je bent. Dat zit als het ware ingebakken. Jouw persoonlijkheid zit in je gebakken. Dat zit vast, dat zit in je. Dat is ook heel moeilijk zomaar te veranderen. Nee, want dat is ingebakken. Zo heeft God jou bedacht, zo heeft God jou bedoeld. Maar je karakter moet je bouwen. Dus aan je persoonlijkheid, dat is wie je bent. Maar aan je karakter, daar moet je werken. En waarmee bouw je je karakter? Je bouwt je karakter met kernwaarden. Die kernwaarden, die Bijbelse normen, die Bijbelse waarden die God ons heeft gegeven, dat zijn als het ware de bouwstenen waarmee jij je levenshuis bouwt. We hebben met elkaar dus stilgestaan, hè? Onze kernwaarden, ook als gemeente, hebben we samengevoegd tot één woord en dat is liefde. Liefde is dat woord wat ons samenbindt en elke letter van het woordje liefde heeft bij ons als gemeente een bepaalde specifieke waarde meegekregen. De L was van levende woorden. We spreken levende woorden. We spreken geen negativiteit. We spreken geen vervloekingen uit. Nee, alles wat uit onze mond komt, dat willen we onderbouwen met het woord van God als zijnde levende woorden. Opbouwende, positieve woorden. Zo willen wij ons leven inrichten. Dat is een waarde. De L, de I is van integriteit. Wij willen integer zijn. Integer. Integer is ook als het ware de hoeksteen van al die waarden bij elkaar opgeteld. En dan de E van empathie. De F van familie. De D van het dienen van elkaar. Het niet heersen over elkaar, nee, maar het dienen van elkaar. Wat een groot verschil is dat. En dan de E is de E van eenheid. Dus karakter, dat bouw je. En dat bouw je dus met die bouwstenen, waarvan dus integriteit zo'n hoeksteen is. En liefde is dan daarmee het cement. Liefde is het cement. En er zijn wat uitspraken die ik wel heel mooi vind. Persoonlijkheid is wie je bent. En is wat je doet wanneer iedereen kijkt. Maar je karakter is wie je bent en wat je doet wanneer niemand kijkt. En men wordt vaak aangenomen, als je aan het solliciteren bent, je wordt vaak aangenomen vanwege je persoonlijkheid, je talenten, je vaardigheden. Maar je wordt ontslagen om je karakter. Persoonlijkheid en talent kunnen deuren voor je openen. Maar alleen karakter kan ervoor zorgen dat ze open blijven. Ziet u even het verschil? Men zegt ook, het zijn de sterke benen die de wilde kunnen dragen. Dat heeft allemaal weer te maken met karakter, wat losstaat van je persoonlijkheid. Dus daar is ook een andere kant van de medaille. Het is gewoon geweldig om te weten dat God jou heeft uitgekozen. Hij vindt jou belangrijk. Hij vindt jou helemaal top. En daarin zegt God ook, ik heb dus een wil voor jouw leven. Ik heb een doel voor jouw leven. En dat is eigenlijk Gods voorkeur. Dus goed luisteren wat ik nu zeg. God heeft een voorkeur. En dat is zijn wil voor jouw leven. Dus hij wil dat graag zien gebeuren. Hij zou het graag. Hij heeft toch dat boek geschreven, Psalm 139. Dus hij heeft al over jou nagedacht. En hij heeft iets bedacht waarvan hij zegt, dit is de reden van haar of zijn bestaan. Dit zie ik graag voor ogen. Dit zou ik graag zien gebeuren. Maar in dat mijn voorkeur is, zal de persoon zelf er wel voor moeten kiezen. Want anders gebeurt het niet. Als jij er niet voor kiest, als jij tegen Gods wil ingaat, zal het niet kunnen gebeuren. Dus God is daarin mede afhankelijk ergens van of jij dat nou wel wil of niet wil. En God zal van zijn kant alles in het werk stellen om het doel wat hij voor jouw leven heeft, om dat te laten gebeuren, om dat te laten slagen. Want God zegt dat zijn ogen over de ganse wereld gaan om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Dus zijn hart is daar om jou succesvol te maken in zijn wil, vanuit die identiteit wie je bent, op de rots, dat je bouwt aan je karakter en dat je karakter toont op de momenten dat het nodig is. Dus Gods voorkeur vereist jouw deelname. Je moet het willen wat God voor jou wil. En ik geloof dat hier mensen zijn die zeggen, ja, dat is wat ik wil. Ik ben hongerig naar transformatie. Ik ben hongerig naar de wil van God. Zijn hier mensen die zeggen, ja, ik wil zijn heerlijkheid en glorie geopenbaard zien worden in mijn leven. Ik geloof dat die mensen zijn die zeggen, ja, ik ga voor het maximale. Ik ga niet zitten kniezen. Nee, ik ga staan, ik ga wandelen. Ik geloof dat die mensen zijn die zeggen, ja, ik honger naar de rechtvaardigheid van God. Ik wil zien dat God functioneert in mijn leven en door mijn leven. Dat hij de regie heeft in mijn leven. Want dan kom ik op een plek dat ik daadwerkelijk voldaan ben. Je kan soms zo lekker trek hebben in iets. Oh, dan knorgt je maag, dan is jouw maag niet voldaan. Maar op het moment dat je zo'n heerlijk gerecht hebt gegeten, oh, zo, het water loopt je in de mond. En je hebt dan heerlijk zitten eten. Dan zeg ik, oh, en dan op een gegeven moment heb je helemaal gegeten. En dan ga je heerlijk lekker zitten uitbuiken. En dan voel je je helemaal voldaan. Dan voel je je voldaan. Dan komt een beetje een slaperigheid over je. En dan denk ik, oh, heerlijk. Geestelijk kan dat dus ook. Dat je helemaal voldaan bent. En hoe bereik je dat gevoel, die heer van, oh, als je wandelt in de wil van de Vader. Als je weet dat je bezig bent met de wil van de Vader. En dat je echt kan zeggen met een alle oprechtheid in je, zonder de nepheid, zonder de oppervlakkigheid, zonder dat je jezelf voor de gek houdt. O Heer, dank u wel. Wat is het geweldig om vanuit uw regie te mogen leven. Dat ik uw wil mag doen en dat ik mag zien dat u werkt in mijn leven. O, wat geeft dat een voldaan gevoel. Yes, zo werkt dat. En daarin is ook de Heer zo lief, zo mooi. Want hoe doet hij dat nou? Jij hebt toch verlangens? We hebben allemaal verlangens. Jij hebt verlangens. En weet je, God is zo lief en zo goed. Hij, dat zegt de psalmist, dat hij geeft de verlang. Hij doet die verlangens opwekken in jouw hart. Hij doet dat in jouw hart. En als die verlangens zijn overeenkomstig zijn woord en zijn wil, dan legt hij die verlangens in jouw hart. En dan begint hij te werken in jouw hart. En dan denk je, ja, dat zijn mijn verlangens. Maar onder water is God dus bezig om zijn verlangens in jouw hart te bewerken. Waardoor je ineens dingen gaat zien en gaat verlangen die in de wil van de Vader zijn. Waardoor dus die samenwerking op gang gaat komen. En jij gaat wandelen in die volheid. In datgene wat God voor jou heeft in dit leven. Zo werkt het. Maar dat is ook een harde realiteit. En de harde realiteit zegt ook, God laat jouw leven op welk niveau je ook kiest. Hij respecteert jouw keuze op het moment dat je aangeeft, ach, het zal allemaal wel. En je settelt jezelf op een gemiddeld en een wat lagere niveau. En je zuivert jezelf een beetje weg. Van wie ben ik nou? Wat kan ik nou? Hij geeft als het ware toestemming aan jou om ervoor dus te kiezen voor een level waar jij dan voor kiest. Vindt hij niet leuk? Vindt hij moeilijk? Vindt hij lastig? Want hij zegt, maar ik heb alles gegeven. Mijn zoon is gestorven aan het kruis. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Er is zoveel mogelijk in mij. Strek je uit. Maar God kiest dus ook ervoor. Zeg, oké, hij laat je dus leven op dat niveau waar je dan ook voor kiest. Even terug naar het verhaal. De context van Daniël. Gods volk ondervond aanzienlijke verliezen na veroverd te zijn door Babylon. Moet je zich voorstellen, dan woon je in die stad Jeruzalem. Dan zit je weken, maanden opgesloten tussen al die muren. Aan de buitenmuren, daar ligt een leger. En het leger heeft maar één doel en dat is alles platgooien. Iedereen meenemen die waardevol is en iedereen doden die niet waardevol is. En de praktijk van Babylon was om veroverde naties van hun cultuur te beroven. En dit symboliseert eigenlijk de tactiek van de vijand. Even naar vandaag de dag. Satan heeft een strategie. Satan is onze vijand. En Jezus heeft ons verteld in Johannes 10 vers 10 wat zijn strategie is. Hoe werkt Satan? En Satan heeft drie strategieën. Dat zijn drie dingen die we kunnen lezen in Johannes 10 vers 10. Waar hij op uit is. En wat is dat ook alweer? De vijand streeft ernaar om te stelen, te doden, te vernietigen. Ja? Dat zijn niet drie dezelfde dingen op een andere manier gezegd. Nee, dat zijn drie echt verschillende dingen waarop hij uit is. Dus hij is op uit om te stelen, te doden en te vernietigen. En Paulus waarschuwt ons om niet ontweten te zijn over de listen van Satan. Het is belangrijk dat wij weten hoe hij werkt. En als we kijken naar bijvoorbeeld Job. Job die had voortdurend aanvallen te trotseren van het rijk van de vijand. Want als God zegt in zijn woord, als Jezus zelf zegt dat Satan komt om te stelen, dan kunnen we soms een houding hebben nadat we enorme klappen hebben moeten incasseren. Er is van alles gebeurd. Het leven keert je tegen je. En er gebeurt dan van alles. En dan kun je op een gegeven moment aangeven, oh Heer, maar dank u wel, u heeft mij laten leven. Ik ben er doorheen gekomen. Ik heb gelukkig, ik sta nog. En dan kan de vijand op een gegeven moment ook zelfs tegen jou zeggen, ja, maar dat was helemaal niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was op dit moment niet te doden en te vernietigen, maar wat ik wilde was stelen. Ik wilde roven. En dat is precies gebeurd, want wat heb ik kunnen roven? Want waar is nou je optimisme? Waar is nou het geloof? Waar is nou het vertrouwen? Waar is nou die stabiliteit? Dat je eigenlijk tot de conclusie komt van, wow, Satan heeft inderdaad wat kunnen roven. Hij heeft wat kunnen stelen. Want ook dat is dus een strategie van de vijand, waarin hij probeert iets van je af te pakken. Net zoals bij een Job. Satan was heel erg gefrustreerd over Job. Hij kon niet uitstaan, want Job kreeg hij niet klein. Hij heeft van alles geprobeerd. Zelfs de vrouw van Job begon tegen Job te praten van, joh, zou het niet eens beter zijn om die God van jou te vervloeken? Maar Job zegt, nee, wat mij ook gebeurt, gebeurt, maar ik blijf staan. Ik laat niet mijn vreugde en mijn dankbaarheid aan God, ik laat het niet roven. En Satan was woest en was boos, want hij probeerde op allerlei manieren hem te strippen. Maar het lukte hem niet. En ik geloof dat hier vandaag ook mensen zijn, waarom ook Satan soms zo boos is op jou. Want hij kan jou, datgene wat hij zo graag wil hebben, dat kan hij niet pakken. Dat kan hij niet roven. Waarom? Jij staat en zegt van nee, ook al geef je mij klappen, ook al strip je me. Van alles en nog wat. Maar jij krijgt mij niet klein. Jij krijgt mij niet klein. Ik geloof dat hier mensen zijn die zeggen van nee. Ik zet een streep tot hier en niet verder. Want ik ben een kind van God. Ik ben een kind van de Vader. En wat er ook gebeurt, ik blijf mijn God prijzen. Hij krijgt mijn lofprijs niet. Wat er ook gebeurt, welke afschuwelijke dingen mij ook zijn overkomen. Mijn lofprijs krijgt hij niet. Laten we Heer een klap over geven. Yes! Yes! Dat is onze houding en dat is ons hart. Weer even terug naar Babylon. Want dat is een, als het ware een soort spiegel voor vandaag de dag. Dus wat deed Babylon? Wat deed zo'n koning? Hij nam de identiteit af. Hij stripte de mensen, ook uit Israël, de Joden. Hij stripte hun van hun identiteit. Want wat gebeurde er met Sadrach, Mesach en Abednego? Waren dat hun eigen namen? Nee, dat waren geen Hebreeuwse namen. Van hun moeder, van hun vader hadden ze andere namen gekregen. Maar ze waren meegenomen in ballingschap. Ze waren meegenomen in ballingschap. En ze kregen een andere naam. De vijand was bezig om hun hele cultuur af te pakken. Om dat te strippen. Zo werkte de vijand en dat werkte als een trein. Dus ze kregen een andere naam. Ze kregen een andere identiteit. Ze moesten een andere taal gaan leren. Ze moesten op een hele andere manier ook hun geloof, die moesten ze inleveren, want ze moesten toch buigen voor dat beeld. Dus ook het geloof, dat werd langzaam maar zeker van hun afgenomen. En dat was dus de strategische zet die Babylon deed om hun culturele, religieuze identiteit te verwateren. En dat deden ze dus onder andere dus door die nieuwe namen te geven en ze te laten buigen voor zo'n afgodsbeeld. En dit was op zich dan ook niet zo moeilijk. Want stel je voor, je hebt alles verloren. Deze drie jongens hadden alles verloren. Ze kwamen uit Israël, ze kwamen uit Jeruzalem. En de hele stad Jeruzalem was plat gegooid. Mensen waren gedood, ze waren meegenomen. En ze kwamen ineens in een heel ander land met een hele andere cultuur. En er was heel bewust een strategie ingezet om hun cultuur ook daadwerkelijk helemaal te gronden te richten. En juist ook als je een verlies hebt moeten incasseren, word je kwetsbaar. Juist vanwege het feit dat je van alles hebt meegemaakt. En dan word je week en je wordt zacht van binnen. En dat gebruikt de vijand juist om jouw identiteit in Christus aan te vallen en van je af te pakken. En dat zie je dus ook gebeuren met de zondeval. Want wat is daar precies gebeurd? De identiteit van Adam en Eva is geroofd, is afgepakt. Ze waren eerst in het koninkrijk van God. De koning was daar. God zelf, de schepper, wandelde met Adam en Eva in het hof. Maar toen Satan kwam, heeft hij datgene afgepakt wat God zo dierbaar was. Ze hebben de identiteit die ze waren in God als zonen, als een dochter van de Allerhoogste God, heeft hij weten af te pakken. En ze werden als het ware gebracht van het ene koninkrijk naar een andere koninkrijk waar Satan heerser is. En wij weten wat voor een heerser hij is. En kijk maar naar de samenleving. Hoe Satan regeert. Hoe Satan bezig is om alle mensen hun identiteit te proberen af te pakken. Dat ze niet meer weten wie zij zijn. Ze zien het niet meer. De hele samenleving is zichzelf kwijtgeraakt. En daarom hebben wij ook als visie, als Levenswoordgemeente, gezonde mannen, gezonde vrouwen, gezonde relaties, gezonde gezinnen. Opdat we dus een gezonde samenleving krijgen. En dat begint bij onze identiteit in Christus Jezus. En dat is precies waar we op worden aangevallen. Want hij wil dat je uit de verf komt. Hij wil dat je zelf gaat ontdekken wie jij bent in hem. Hij wil niet dat je uit de kast komt. Hij wil dat je uit de verf komt. Dat is een heel groot verschil. Want het heeft met je identiteit te maken. Want wat gebeurt er tijdens momenten van verlies? In verliesperiodes. Dingen die je hebt meegemaakt, die zo verdrietig zijn. Die zo je ziel hebben geraakt. Waardoor je van binnen helemaal verscheurd kan zijn. Momenten van verlies. Tijdens deze periodes probeert de vijand je te labelen. Hij probeert je te labelen. Hij plakt labels op je. Leugenachtige labels die je gaat geloven. Ik kan niks. Ik ben een nut, niets nut. Ik ben waardeloos. De hele wereld is tegen me. Ik ben een loser. En dan kijk je naar jezelf en je walgt van jezelf. Want vaak kun je ook zeggen, ja, wellicht heeft het ook wel aan mij gelegen. En het zijn allemaal labels die de vijand dan opplakt zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt. En het vervelende is, je gaat dat geloven. En omdat je het gaat geloven, ga je ervan uit leven. Dan ga je eruit leven. En dan gaat de omgeving zien van, joh, wat is er met je aan de hand? En dan merk je aan iemand die een enorm minderwaardigheidscomplex heeft, die onzeker is. En deze mensen, die zijn heel makkelijk te manipuleren en te intimideren. En daardoor komen ze dus in een visuele cirkel terecht. Want mensen die zo beschadigd zijn en geloven De labels die door de vuil is opgeplakt. En dat je daaruit gaat leven. Je wordt heel vulnerable, heel kwetsbaar voor manipulatie en intimidatie. Daarom is het zo belangrijk met elkaar. Om onze identiteit in Christus te hervinden en te herpakken en daarvan uit te gaan leven. Want er gebeuren drie dingen. Als gevolg van een identiteitscrisis. Er zijn er als het ware drie symptomen. En op het moment dat je dat proeft in jezelf, dat dat is, dan heb je dus te maken wellicht met een identiteitscrisis. En er zijn drie symptomen. En ik heb ze voor onder elkaar gezet. Het eerste symptoom wat over je kan komen is verwarring. Het is gewoon verwarring in je. Verwarring in je hoofd. Verwarring in je ziel. Daar is geen helderheid. Daar is geen duidelijkheid. Daar is chaos. Daar is wanorde. Verwarring. Je weet het gewoon niet meer. Je weet van voor en achter niet precies, maar hoe dan precies? En dat komt voort vanwege het feit dat je je identiteit niet helemaal op orde hebt. Wat denk je van angst? Je hebt gewoon angst. Zorgen, je maakt je zorgen. Gewoon angst. Angst. En dat is een enorme, geweldige invals, een voedingsbodem voor de vijand. Om daar werkelijk echt lekker op te drukken elke keer. Angst. Je maakt je zulke zorgen. Zorg om alles. En dat komt dus voort uit het feit dat je dus niet gepositioneerd bent in Christus. Want Jezus zegt, maak je geen zorgen. Want ik ben jouw koning. En ik zorg voor jou. Ik heb het beste met jou voor. Ik heb je leven wat dat betreft al uitgepland. Maar het is aan jou, wil je dat? Maar dan zul je je moeten bekeren van je minderwaardigheid en je afwijzing. Ja, maar de mensen, hou nou eens op met wat mensen van jou vinden, van jou denken. Daar gaat het niet om. Stop daarmee om bezig te zijn met datgene wat andere mensen van jou denken, waarvan jij denkt dat ze denken dat ze denken. Fout! Dat maakt je onzeker, dat maakt je angstig, want dan ga je altijd proberen om die ander te pleasen. En dat is niet waar we voor geroepen zijn. Onze roeping is niet het pleasen van anderen. Want je zal ze nooit kunnen pleasen. En dat komt voort vanuit een negatief zelfbeeld. En God zegt, ga jezelf hervinden, herpakken in mij, dat je weet wie je bent. En dat je vanuit daaruit mag gaan praten en mag gaan handelen en gaan wandelen. Waardoor een totaal ander persoon gaat worden. En inderdaad, dan gaan mensen zeggen, wat ben je veranderd? Want dan denken ze van binnen, eerst was je zo makkelijk te manipuleren. Ja, je was altijd zo lekker makkelijk te intimideren. Ik kon heel makkelijk jou datgene laten doen wat ik graag wilde. En dat kan nu ineens niet meer. Nee, zeg je. Want ik heb mij herpakt in Christus Jezus. Ik heb mijn voeten gezet op het rots. En ik bouw met de stenen van waarde die God mij heeft gegeven. En ik weet wie ik ben in Christus Jezus. Dus ik zeg tot hier en niet verder. En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, dat wij deel uitmaken van een levende gemeenschap van gelovigen. Want we hebben elkaar nodig. Ga niet in je eentje zitten te dubben. We hebben elkaar nodig. Daarom ook zo, die kleine groepen zijn fundamenteel in je leven. Wij hebben elkaar nodig. Zorg dat je deel uitmaakt van een kleine groep. En dan komen we op een zondag bij elkaar om feest te vieren, zoals we dat vandaag doen. Dat is de orde zoals God het bedoeld heeft in Handelingen 2. Halleluja. Wat een geweldige mannen. Die drie Hebreeuwse jongens. Ik wil ze graag eens ontmoeten in de hemel. Ik wil graag eens een gesprek met hun hebben. Wat een houding. Wat een karakter. Zo. Zij toonden karakter. Zij bogen niet voor onrecht. Zij bogen niet. Ze bleven staan, ongeacht de consequenties die daar waren. Wow. Zijn die mensen die net als die drie Hebreeuwse jongens zeggen, ik weiger te buigen. Ik weiger te buigen voor onrecht. Ik weiger te buigen voor manipulatie. Ik weiger te buigen voor intimidatie. Ik weiger te buigen voor leugen en bedrog. Ik doe daar niet aan mee. Op mijn werk, ik zeg nee tegen kwalijke praktijken. Ik zeg daar nee tegen. Ook al word ik ontslagen. Ik doe er niet aan mee. Karakter tonen. Ik doe niet mee aan roddel. aan bedrog. Ik doe daar niet aan mee. Ik buig daar niet voor. Ja, dat betekent dat je er niet meer bij hoort. Dat je wordt verstoten. Dat je wordt geplaagd. Dat je ook wordt afgewezen, ook op je werk. Dat je in een hoekje wordt neergezet. Dat je de vervelendste projecten toegespeeld gaat krijgen. So what? Waarom? Omdat je weigert te buigen. Dat is een houding. Dat is het tonen van karakter. Wij zijn geen slappe hap. Elke werkgever moet blij zijn dat hij jou in dienst heeft. Dat mag een houding zijn. Zeg maar, wow, door mij word je gezegend. Kijk naar Jozef. Overal waar hij kwam, hij boog niet. Hij boog niet voor die Potifera. Hij boog niet in de gevangenis. Hij boog niet voor ze. Nee. Het was een houding. Een houding van autoriteit. Niet van arrogantie. Nee, hij wist gewoon wie hij was. En hij voelde en ervaarde, God is in mij, God is met mij. En ik sta niet toe dat mensen over mijn grenzen heen gaan. En ook al betekent dat ik in de put word gegooid. Ook al betekent dat ik in de gevangenis word gegooid. Ook al betekent dat allemaal. Ook al betekent dat ik in een vuuroven word gegooid. En ik weet, God is met mij. En ook al zou het toch betekenen dat ik de verschrikkelijke dingen moet gaan meemaken en gaan ervaren. Net zoals die drie Hebreeuwse jongens, want ze moesten door het vuur heen. Niet wetende wat daar zou gaan gebeuren. En daarom zeiden ze ook van, hey, koning, wij buigen niet. God gaat ons verlossen uit jouw hand. Prima. Maar ook al zou God ons niet verlossen uit die vuren oven, dan nog blijf ik mijn God prijzen. Dan nog ga ik niet buigen. Dan nog. Wow. En als dit onze autoriteit is. Als dit de wijze is waarop wij staan in het leven. Dan zullen we gerespecteerd worden. Omdat je weet wie je bent. Vanuit God. En dat geeft je enorm veel ruimte. En ook tegenstand. Want de vijand wil roven, hij wil stelen, hij wil verdelgen. Nou, hij kan doen wat hij wil. Hij kan bedenken wat hij wil. En verschillende dingen zal hij misschien in lukken. Maar in dat alles zeg je van, maar toch. Dan nog blijf ik mijn God prijzen. Halleluja, Vader. Maar aan de andere kant was er ook een hele menselijke kant. Een hele menselijke kant aan deze drie jongens. Ze hebben namelijk ook heel goed kunnen denken. En wellicht hebben ze ook zo gedacht. Waarom wij? Waarom moet ons dit nou overkomen? Waarom moeten wij juist uit Jeruzalem worden gedeporteerd als een stelletje niks nutten? En dan komen we hier in zo'n land met zijn afschuwelijke cultuur van afgoderij, waar het moeilijk is om ons geloof uit te leven, want iedereen is tegen ons. Waarom wij? Waarom moeten wij nou juist die keuze maken om niet te buigen met als gevolg dat we in zijn oven worden gegooid? Waarom? Waarom moet ik nou juist door die scheiding heen? Waarom is juist mijn man me verlaten? Waarom word ik juist nu ontslagen? Waarom krijg ik dat huis niet? Waarom niet die partner? Waarom? Dat zijn die menselijke kant die we allemaal voelen, allemaal ervaren, allemaal doormaken. En in dat alles, dat we daarin weer karakter tonen. En dan zeggen we, Heer, ondanks alles. Ondanks. Nochtans. Zal ik u loven. U prijzen. Ik zal voor u gaan. Door alles heen. Heer, weet ik dat u een plan met mij heeft. U heeft het beste met mij voor. Heer, ook al weet ik dat bepaalde dingen dus moeten gebeuren. En zullen gebeuren. Maar ik weet ook, daar zit een doel achter. Want Jozef moest er doorheen. Anders had hij nooit dat koningschap van Farao toevertrouwd kunnen krijgen. Want dat is het punt. Kan God datgene wat hij voor jou heeft ook toevertrouwen? En je zal een aantal testen moeten ondergaan. En karakter kunnen tonen op momenten dat het helemaal niet gaat zoals jij denkt dat het zou moeten gaan. Zoals jij denkt dat God zou moeten ingrijpen. Dat God dan op een hele andere manier met een twist gaat komen. Wat misschien helemaal niet leuk is. Helemaal niet fijn is. Maar dat je dan toch zeg maar, hier, ondanks dat blijf ik gaan. Blijf ik vertrouwen. Want de uitkomst is in uw hand. Uw hand. In uw hand. Halleluja. Yes. Yes, yes. En ik wil afsluiten met de reactie van Nebukadnezar. Want God greep niet in op het moment dat ze hadden gehoopt dat hij zou ingrijpen. Want het vuur werd niet ineens uitgeblazen. Nee, hij werd tot 7 maal heter opgestookt. De koning was woest. Ze werden gebonden. Ze werden gebonden aan handen en voeten. En een aantal mannen van zijn lijfwacht kregen de opdracht om de 3 mannen in het vuur te gooien. Maar het vuur was zo ontiegelijk heet, dat de mannen die hun in het vuur in de oven moesten gooien, de hitte niet konden doorstaan, dat ze stierven. Ze gingen dood van de hitte. Maar, die 3 mannen, die vielen in dat vuur. En die koning kreeg ineens een hartverzakking. Die raakte helemaal in paniek. Want blijkbaar kon hij tellen. Hij kon tellen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Hé! Hij snapte er helemaal geen pepernoot van. Hij denkt, wat is dat? Hé? Toen schrok koning Nebukadnezar hevig, zegt hij in Daniël 3, vers 24. Hij sprong overeind. En vroeg aan zijn raadgevers, we hebben toch 3 mannen in het vuur gegooid? En ze waren toch gebonden? En ze antwoordden, ja zeker mijn heer de koning. En maar de koning riep, maar ik zie 4 mannen vrij in het vuur rondwandelen. En het vuur doet hun niets. En die 4de man lijkt wel een zoon van de goden. Wie was dat? Wie was dat? Dat was onze Jezus. Dat was onze Jezus. Oh, dat was een christofanie. En toen liep Nebukadnezar naar de deur van de oven. En riep, Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de Allerhoogste God. Kom eruit en kom hier. En toen stapten Sadrach, Mesach en Abednego uit het vuur. En de bestuurders, de ministers, de raadgevers, rechters en aanvoerders van de koning dromden om hun heen. Wat een getuigenis. Wat een getuigenis. Omdat ze karakter hadden getoond. Ze tonen karakter vanuit hun overtuiging. Want ze wisten wie zijn God. Want ze wisten, wij dienen de schepper van hemel en aarde. En ze zagen al die ministers en al die rechters, al die belangrijke hoge mannetjes. Zagen dat het vuur hun niets had gedaan. Ze hadden geen brandwonden. Hun haar was niet verschroeid. Hun kleren waren nog heel. En er hing zelfs geen brandluchtje aan. Wow! Dat is onze God. Dat is onze God. Zo trouw is Hij. Ook al ga je door vuur heen. Hij is met jou. Hij zorgt voor jou. En dat zijn wellicht hele moeilijke omstandigheden. Want door het vuur heen gaan is niet leuk. Is niet fijn voor ons vlees. Maar omdat we dat doen vanuit een overtuiging. En God ons klaarmaakt voor vele grotere dingen. Dan wat jij denkt dat voor mogelijk is. We denken te klein. Wij denken echt te klein. Als wij een God dienen die de hemel en de aarde heeft gemaakt, dan is jouw probleempje een minuscuul klein, piepieklein, klein dingetje. God is zo groot. Maar hij houdt ervan dat wij met elkaar een houding hebben van, Heer, oh, dus Esther, kom ik om? Dan kom ik om. Kom ik om? Dan kom ik om. Maar mijn houding is volste vertrouwen in mijn Vader. Ik wil me geen zorgen meer maken. Ik wil geen angst meer tolereren in mijn leven. Ik wil niet die verwarring meer in mijn leven. Nee, 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 nee. Ik trek hier die streep. Dat is die houding die we mogen kiezen waarvan God zegt... Oh, oh, yes, iemand onttrekt zich weer aan de meester van deze maatschappij. Want de vijand wil dat niet. Die wil dat je voortdurend twijfelt aan jezelf. Oh, dat wil hij zo graag. En dat lukt bij velen. En dan blijven we ondermaats. En dan blijft God... Ach, jongen. Ach, meisje. Ach, zoon. Ach, dochter. Je moest eens weten wie er echt in jou woont. De Heilige Geest woont in je. Er zal kracht over je komen als Gods Geest over je komt. Oh, Heer, er is zoveel meer dat wij als gemeente daar ons naar mogen uitstrekken. En weet je wat het mooiste? Daar ga ik mee afsluiten. Heb je iets gehoord over de talenten van deze drie jongens? Hoe goed ze waren, hoe geweldig ze waren? Heb je iets gelezen over hun talenten? Heb je iets gelezen daarover? Nee. Je leest er niets over. Want weet je waar het werkelijk hier om gaat? Het gaat om hun leven. Hoe zij staan in het leven. Hoe zij zich gedragen in het echte leven. Dat was hun getuigenis. Het ging niet om hun talenten. Het ging niet om hun gaven. Maar zij worden herinnerd. Niet vanwege hun talenten, maar vanwege hun karakter. Dat ze karakter hebben getoond. Op momenten dat het zo moeilijk was en zo zwaar was. Daar worden ze aan herinnerd. Elke keer opnieuw, als dit verhaal wordt gedeeld, dan denken we aan hun levensstijl, hun levenshouding, hun geloofsovertuiging. Dat kenmerkte hun wie zij waren. En als we kijken naar al die grote mannen en grote vrouwen Gods in de Bijbel, wat ze allemaal konden doen. Weet je wat ze allemaal gemeen hebben? Dit hebben ze gemeen. Wees sterk, wees moedig. Wees sterk, wees moedig. Jozua 1 praat niet over al die talenten. Want wij zijn vaak zo gefocust op waar we goed in zijn. En al onze gaven, al onze talenten. En God zegt, hey, ik heb veel liever dat je bezig bent met wees sterk, wees moedig in mij. En dan ga ik jou gebruiken en ga ik jou inzetten op een manier dat je zelf niet voor ogen hebt gehouden dat het mogelijk is om door jou heen mij te laten stromen. Dat ik de regie mag krijgen over jouw leven. Maar ik heb dan wel een houding nodig van kracht, van moed. Dat je niet zomaar bij de eerste rukwind omver wordt geblazen. Maar dat je staat op het fundament Jezus. En dat je mag bouwen vanuit die identiteit. En dat je met elkaar die waarde... De waarde van de hemel, de waarde van God mogen omarmen. En wat karakter mogen tonen. Als gemeente. Ik ga ervoor. Wie gaat er ook voor? Wie gaat ervoor? Laat maar zien, laat de Heer maar eens zien dat jij zegt, ja Heer, ik ga daarvoor.